Het schijnt dat sommige christenen vergeten zijn dat zij geen God, geen Heer, geen zaligmaker hebben, behalve die ene die uit de Bijbel komt. Dat wil zeggen, die ons in de schrift wordt voorgesteld. Ooit, en dat is weer een poosje geleden, stelde iemand mij de vraag, gaat het nou om de Heer of gaat het om de leer? En u weet wat voor antwoord men dan wil hebben. Men wil horen dat het niet om de leer gaat. Want aan leren heeft men een hekel. In elk geval, men houdt daar niet van. Maar natuurlijk gaat het om de Heer. Maar wij kennen de Heer alleen maar uit de Bijbel en nergens anders uit. Ik vind dat ook wel leuk eigenlijk, achteraf, dat we de Heer Jezus nergens vermeld vinden in de geschiedenis der mensheid, zal ik maar zeggen, in de geschiedenisboeken. Men verdenkt Flavius Josephus ervan dat hij ergens een verwijzing heeft naar de Heer Jezus, maar dat is dan toch wel een heel vage. In ieder geval leren we hem daar niet uit kennen. Wij kennen hem slechts uit de Bijbel, uit het woord dat God gesproken heeft aangaande zijn zoon. Of nog anders, wij kennen de Heer Jezus uit het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus onze Heer. En ik ben nu terecht in Romeinen hoofdstuk 1, want de brief begint ongeveer met die terminologie. De eerste brief in het Nieuwe Testament, de eerste brief aan de gemeente, het eerste hoofdstuk, de allereerste woorden. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. En hij zei niet Paulus, een kerkleider. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus. Een geroepen apostel, afgezonden tot, en dus gewijd aan, het evangelie van God. En daarna vers 3, van zijn zoon. En dan slaan we weer een stuk over, dat tussen haakjes staat. En komen wij terecht aan het eind van vers 4, namelijk Jezus Christus onze Heer. En dat is de hoofdzin. En tegelijkertijd is het de afzender eigenlijk ook van deze brief. Paulus, dienstknecht van Jezus Christus, afgezonden tot het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus onze Heer. En daarna komt weer een stuk tussen haakjes en gaat het verder in vers 7 met de geadresseerde. Namelijk aan allen die te Rome zijn, geliefde Gods en geroepen heiligen. Maar waar het om gaat natuurlijk is dat Paulus een dienstknecht, een slaaf is van Jezus Christus. En in zijn dienst is hij gewijd aan het evangelie van God. Dat hij zou prediken, uiteraard. Het evangelie van God van zijn zoon, in de praktijk dus gewoon over zijn zoon, want God spreekt over zijn zoon. Je kunt ook andersom zeggen, de zoon spreekt over de vader, maar dat is meer Hebreeën hoofdstuk 1 en daar wilde ik het nu niet over hebben. Maar het is nu eenmaal zo dat God spreekt over zijn zoon. Men kan dat natuurlijk ook anders formuleren en in de Bijbel wordt het ook anders geformuleerd, want hoe dan ook, God spreekt over zichzelf. Men kan ook zeggen, God spreekt dus over zijn werk. Maar aangezien al het werk Gods, maar aangezien ook het wezen Gods tot uitdrukking komt in de persoon van de Heer Jezus Christus, spreekt God dus in de praktijk over niets anders dan zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, die het beeld Gods is, maar die ook alle dingen draagt door het woord zijner kracht. Dat wil zeggen, alles wat God doet komt tot stand uit hem, door hem en tot hem. Want zo staat het later in Romeinen hoofdstuk 11. Laat ik maar even in deze brief blijven. En na wat hartelijke groeten vanaf vers 8 krijgen wij het onderwerp van de brief weer meteen terug in vers 16. Waar staat, want ik schaam mij des evangelies van Christus niet. Want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Dat woordje een heb ik hardnekkig doorgestreept. Dat is ongeveer het eerste wat ik altijd doe met de nieuwe Bijbel. U weet hoe dat is met een. Het hele woord bestaat niet. Je mag het als vertaler tussenvoegen, als je het vers tenminste daarmee geen geweld aandoet, maar je kunt het beter achterwege laten. Want er staat niet het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Het zou ruimte laten namelijk voor andere krachten, al of niet van God, die wellicht tot zaligheid leiden, maar die zijn er niet. Het staat er ook niet. Er staat gewoon, want het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En mijn vader placht altijd te zeggen, het evangelie is niet een kracht in de richting van de zaligheid, niet het helpje een handje die kant op of het wijst je de goede richting uit, maar het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen, niet met bijna aan de overkant van de sloot, maar helemaal aan de overkant enzovoort. Hè. Het leidt namelijk volledig tot het doel. Niet het wijst naar het doel, hoewel dat ongetwijfeld ook zo is, maar er staat, het is een wegwijzer Gods tot zaligheid. Zo van daarin wordt uiteengezet langs welke route wij moeten zalig worden. En zal dan antwoord geven op de vraag, goede meester, wat moet ik doen om het koninkrijk Gods te beërven, of hoe het maar heten mag. En dan krijgen we aanwijzingen, doe dit of doe dat. Of zoals met mij een keer zei, kom eerst maar eens 2 jaar lang naar onze kerk. Elke zondag, 2 keer uiteraard. Toen heb ik uitgerekend hoeveel keer dat is. En toen dacht ik, hoeveel uren tijdverspilling zou dat zijn? Zonde van je tijd natuurlijk, hè, zulke dingen. Maar het evangelie is niet een aanwijzing in de richting, ook niet een kracht alleen maar in de richting, maar het is kracht Gods tot zaligheid. Dat wil zeggen, het is een kracht die een mens, die zalig moet worden, was de bedoeling, daar ook daadwerkelijk brengt. En er is geen andere. Op dezelfde wijze als dat Petrus in Handelingen zegt, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Handelingen 4. Want er is natuurlijk een grote samenhang tussen het woord Gods en de persoon van de Heer Jezus Christus. Zoals gezegd, evangelie Gods is een evangelie van zijn Zoon. Die kracht Gods tot zaligheid is ook eigenlijk de Heer Jezus Christus uiteraard, die immers oorzaak geworden is voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat was Hebreeën 5. Maar hier worden deze dingen gewoon toegeschreven aan het woord. Dat is niet alleen hier zo, dat vindt u bijvoorbeeld ook in Johannes hoofdstuk 1. En wellicht verdwaalt u dan toch, ondanks dat ik het goed zei, in 1 Johannes 1. Maar dat maakt weinig uit, want er staat toch hetzelfde. Daar staat namelijk, in de beginne was het woord en het woord was bij God. Dan wel het woord was God, dat is allemaal metaforen. Als het er nou helemaal over gaat, want wat daar uiteengezet wordt, is simpelweg dat God van den beginnen gesproken heeft. Dat is makkelijk genoeg, je legt er gewoon 1 Johannes 1 naast en dan weet je het weer helemaal zeker. Want dat is wat er echt staat. Niet een mystieke verklaring van wie de Godheid is, maar het is een verklaring van wat God doet. Namelijk, hij heeft van den beginnen gesproken. In oud-testamentische tijd en vanaf Adam in elk geval. Leest u het nog maar eens na. In elk geval staat er meteen bij, zonder hetzelfde, zonder het woord, is geen ding geworden dat geworden is. Dat betekent dat het woord de bron is van alles. Het spreken van God is de enige echte oorzaak voor heel de wereld, heel de schepping, inclusief uiteraard de stoffelijke wereld. Hij spreekt en het is er en hij roept de dingen die niet zijn alsof zij waren en eventueel de dingen die niet meer zijn, roept hij ook alsof zij waren. Dat noemen wij opstanding uit de dood trouwens, en de Bijbel noemt dat ook zo. Maar het is door de kracht van dat woord, geïllustreerd in de tekenen die de Heer Jezus deed. Hij zei bijvoorbeeld, Lazarus kom uit, maar de man was dood. Maar zei de Heer, maakt niet uit, de uren komt dat de doden die de graven zijn, de stem van de Zoon van God zullen horen, enzovoorts. Zonder hetzelfde is geen ding geworden dat geworden is. Dat geldt voor de oude schepping, zonder de kracht van het woord Gods. Want woord is kracht, worden wij geacht te weten. Dat is niet algemeen zo, maar het is het meest het geval natuurlijk voor de meest krachtige die wij kennen. Woord van God zelf uiteraard, maar woord is kracht. En dat geldt voor de oude schepping, die is uit dat woord Gods tot stand gebracht. Je leest niet voor niks in Genesis 1, 10 keer. En God zeide, daar komt het allemaal uit voort. Als God wat doet hij dan? Spreken. Toen zei Johannes, dat kun je ook korter zeggen. Dan zeg je gewoon, God is woord. Of andersom, het woord is God. Maar dat betekent, God spreekt. Als je wat doet, Primair spreekt hij dat er daarna meer gebeurt. Dat is waar, maar het komt voort uit zijn spreken en heel de oude schepping kwam daardoor tot stand. Zoals wij allen geacht worden te weten, want de Bijbel leert het zo. Maar het zou ons niet moeten ontgaan dat een nieuwe schepping eveneens door datzelfde woord Gods tot stand komt. God spreekt. En daarom zegt Hebreeën 1, God die voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken heeft, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in, staat er eigenlijk, de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van het heelal, door welke hij de eeuwen, de geschiedenis eigenlijk, gemaakt heeft, en die, nadat hij de reinigmaking onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Maar het komt tot stand door het woord. En voor zover die nieuwe schepping aangeduid wordt met zaligheid, wel, het evangelie heet het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid in Efeze hoofdstuk 1. En hier heet het, het evangelie van Christus is kracht van God. Nog korter, het is Gods kracht. Maar het is kracht van God tot zaligheid. Dat het niet voor iedereen werkt, dat staat er ook bij. Want woord is alleen kracht en werkt alleen als kracht daar waar het gehoord wordt. In de zin van daar waar het ontvangen wordt. En daarom is de Heer Jezus Christus oorzaak, zeg maar kracht, oorzaak voor eeuwige zaligheid, maar dan toch alleen voor degenen die hem gehoorzaam zijn, zei Hebreeën 5 nog steeds. En hier staat het ook, het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Let op dat er niet staat voor een ieder die uitverkoren is. Dat zou trouwens eigenlijk niks veranderen, volgens de Bijbelse betekenis van de term. Maar sommigen hebben een andere betekenis gegeven aan die term uitverkiezing. Maar dan zeg ik, kijk, dit staat er dus niet. Niet voor een ieder die uitverkoren is. Er staat ook niet, is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die goed zijn best doet om de 10 geboden te houden. Er staat ook niet, is kracht Gods tot zaligheid in elke gemeente die goed georganiseerd is en beschikt over goede kerkelijke leiders. Dat is de tegenwoordige mode. Even ertussendoor, je weet toch hoe het zit met die ziekenhuizen van tegenwoordig. Die worden niet meer geleid door een medicus, maar door een manager. En dat verklaart het, zou ik zeggen. Dat is de verklaring, want daardoor werken die mannen hebben geen verstand van het vak. Maar ze runnen de tent. En het vak is dan ook niet meer medicijnen. Het vak is, hoe verdien ik in de kortst mogelijke tijd zoveel mogelijk geld. Want elk bedrijf is daar tegenwoordig op gericht. En daar zijn managers voor die dat dan moeten regelen, broeder. Zo werkt dat. En daar proberen ze de gemeente van Christus mee op te zadelen. Een titel die men abusievelijk geeft aan de eigen plaatselijke organisatie. Dat is niet de gemeente van Christus. Bestaat helemaal niet. Je hebt maar één gemeente van Christus en verder zijn er mensen die zijn eigendom zijn en daartussenin zit niks. Dat wil zeggen, wij zijn kinderen Gods en we horen bij de gemeente. Maar God doet iets in zijn kinderen en samen vormen zij de gemeente en daarmee zijn we aan het eind van het verhaal. Dat wordt daarna niet gemanaged. Wat er gebeurt namelijk, is dat God zijn woord in onze harten zou planten. Want het woord Gods, het evangelie van Christus, het evangelie uwer zaligheid, het woord der waarheid, dat levend en krachtig is, dat plant hij in onze harten. En dat maakt ons zalig, zei Jacobus. Of beter, zegt de Bijbel. Of nog beter, zegt de Heilige Geest. En die weet waar het over gaat uiteraard. Want die Heilige Geest is de kracht Gods. En is ook de kracht Gods waardoor het woord Gods is voortgebracht. Want heilige mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben gesproken. En ze worden profeten genoemd volgens 1 Petrus. Is dat immers? Of volgens de tweede brief aan Timotheus, heel de schrift is van God begeesterd. Als je het letterlijk zou vertalen, dat zou eigenlijk moeten. Heel de schrift is van God begeesterd. Dat wil zeggen, de geest God brengt dat woord voor. Want wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja of door de mond van David of hoe het maar staat in het Nieuwe Testament. En dat woord waar het ontvangen wordt, heeft zijn uitwerking. Daar is niks moeilijks aan te begrijpen, het is zelfs ook geen mystiek of zoiets. Het is gewoon een normaal verschijnsel. Daarom werden wij vroeger naar school gestuurd. We moesten naar de juffrouw luisteren. En daardoor hebben we de tafels van 1 tot en met 10 uit het hoofd kunnen leren. Nou ja, en nog zo wat dingen. Maar je moest in ieder geval luisteren om wat te leren. Dat was vroeger zo. Ik geloof dat ze het veranderd hebben, maar... En het woord heeft een uitwerking in je, dat kan niet missen. En in mijn geheugen, ik heb een heel slecht geheugen, zeg ik altijd, en dat meen ik ook, is ook zo. Maar er zijn enkele uitspraken die ik in het verleden ooit heb opgevangen, die staan erin gebrand. Hoe dat komt, weet ik niet, maar die blijven je bij en het bepaalt je leven vervolgens. En zo hoort het ook. Het wordt je eigen naam, het wordt geplant in het hart. En dat is wat God met zijn woord doet. Niet alleen in de prediking van het evangelie, waardoor mensen wedergeboren worden. Dat wil zeggen, wanneer zij geloven, dat woord aanvaarden. Het punt is gewoon dat dat slechts het begin is van Gods werk tot zaligheid. Maar men weet dat niet meer. Helaas. Wat men vergeet is dat de term zaligheid ook in dit vers, maar op vele andere plaatsen, in de praktijk veel meer inhoudt dan dat men voor altijd behouden is en ooit een keer zal opstaan of naar de hemel zal gaan of iets dergelijks. Kortom, dat men wedergeboren wordt. Wedergeboorte is het noodzakelijke begin van de zaligheid. Daar begint het mee. Als er geen wedergeboorte is, als er geen nieuw leven is, kan er überhaupt geen zaligheid zijn. Maar dat wil niet zeggen dat wedergeboorte de zaligheid is. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het maakt deel van uit, het is punt 1. Ik bedoel, iemands leven is toch wat anders dan iemands geboorte. En wat of wie iemand is, is toch niet bepaald geworden op het moment dat hij het levenslicht zag? Wat wordt er niet bepaald op het moment van geboorte? Het wordt nog mede bepaald door wat er daarna gebeurt. In wat voor gezin iemand opgroeit, zal ik maar zeggen. En wat voor onderwijs zij krijgt, is een zware term. Maar wat zo iemand leert in de loop van het leven enzovoorts. Daar gaat het toch om. In wat voor gemeenschap, wat voor cultuur hij leeft en dat soort dingen meer. Dat maken een mens tot wat hij is. Niet zijn geboorte. Sterker nog, die geboorte vergeten we eigenlijk. Nou ja... Geboorte heeft natuurlijk iets van doen met erfelijke aanleg. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb? Zoek het maar eens op. Neem maar eens de moeite. Neem een concordantie. En zoek het woord zaligheid maar eens op in uw Bijbel. En u zult zien dat het heel wat meer inhoudt dan alleen de wedergeboorte. En in de meeste gevallen gaat het helemaal niet om wedergeboorte. Omdat de term gebruikt wordt in verband met diegenen die al lang wedergeboren zijn. Maar die wel geacht worden hun zelfs zaligheid. De zaligheid van hunzelf. Van hun ego. Hun eigen. Te bewerken met vrezen en beven enzovoorts. Nou zijn we meteen bij het oude dilemma eigenlijk over de vraag, worden wij zalig uit werken of door geloof alleen? Beide kun je uit de Bijbel aantonen, maar het punt is dat men het heeft over zaligheid op een verschillend niveau. Men wordt wedergeboren niet uit werken, maar door geloof alleen. Maar dat is het allereerste begin. Als daarna sprake is van het opgroeien van degene die geboren is, gaat het wel degelijk ook over werken des geloofs enzovoorts, zoals dat beschreven wordt in bijvoorbeeld Jacobus, maar door de apostel Paulus natuurlijk net zo goed. Alleen het zijn niet werken der wet hoor, vergis je me niet. Het zijn niet werken der wet of werken der dankbaarheid of hoe men ze maar genoemd heeft. Het zijn werken des geloofs. Het gaat om een levenswandel die het resultaat is van, die de uitwerking is van dat wat in het binnenste, in het hart is, in de inwendige mens is, van de gelovige. Het is een wandelwaardig de roeping waarmee men geroepen is. En wandel kun je werken noemen. En men ontvangt er trouwens ook loon voor van degene wiens eigendom wij geworden zijn. Maar het heet allemaal zaligheid. En wat hier gezegd wordt, is niet maar alleen dat de mens wedergeboren wordt, eeuwig leven ontvangt door het evangelie van Christus als men het gelooft. Maar dat betekent dat al wat God beloofd heeft zou uitwerken vanuit zijn woord. Dat wil zeggen, het is voortkomend uit het woord dat God tot ons gesproken heeft en dat we geacht worden te geloven. Ik geloof dat Petrus het ook heel fraai zegt, dat zou je van een man niet eens verwachten, denk ik wel eens. In 2 Petrus 1, in vers 4... door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden. Er wordt gesproken over de grootste en dierbare beloften die ons geschonken zijn. De grootste en dierbare beloften, opdat wij daardoor, door die beloften, de goddelijke natuur deelachtig zouden worden. Niet als vervulling van die beloften, dat staat er ook niet, maar door die beloften zelf worden wij der goddelijke natuur deelachtig. En waar zijn die beloften dan? Waar hebben we die dan? En het antwoord is nog, staan gewoon zwart op wit in de Bijbel. En daaruit, uit dat woord, want het is woord gewoon, beloften, uit dat woord of door dat woord zouden wij dus der goddelijke natuur deelachtig worden. Ons is een toekomst beloofd en het kennen en accepteren daarvan is tegelijkertijd de garantie dat het ook bereikt zal worden. Dus het begint trouwens van de tweede Petrusbrief. De eerste Petrusbrief zegt het nog een stukje eenvoudiger. Als er staat, God heeft ons wedergeboren tot een levende hoop, tot een onverderfelijke en onverwelkelijke en onbevlekkelijke erfenis die in de hemel voor u bewaard wordt. Het gaat ook precies hetzelfde. We zijn door het woord Gods wedergeboren tot een erfenis. En het wedergeboren zijn is niet die erfenis, is niet het eind van de rit. Het is het begin van de rit uiteraard. Daar begint het leven en het zou leiden tot de ontwikkeling van dat leven met als resultaat, als vrucht daarvan, die erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt en die wij zouden ontvangen in de toekomst. Ik bedoel, dat woord is toch de kracht van onze levens. Wat zou onze kracht zijn, denkt u? Wat is die kracht in ons leven? Onze kerkelijke organisatie, het is belachelijk om het hier te vragen natuurlijk. Want ik weet niet eens wat dat is. En ik wilde het ook graag zo houden. Ik hoop voor u hetzelfde. Van harte en dat soort dingen meer. Maar dat is toch niet onze kracht? Of dat we aangesloten zijn bij een of ander genootschap, waardoor we samen sterk zijn en ook op weg gaan en dat soort dingen meer. Dat is toch niet onze kracht? Onze kracht is dat woord Gods dat in ons woont. Dat ons gemoed veranderd heeft, dat ons denken verandert. Ik hoop dat ik namens u kan zeggen dat wij dus iets dergelijks, die organisatie om zo te zeggen, ook helemaal niet nodig hebben. En bovendien beweer ik dat als die kracht Gods in ons werkt, kan organisatie alleen nog maar een belemmering zijn en die krachten bedwingen. Dat is altijd wel iemand die dan uitvindt dat dat ook nuttig is ook. Want krachten moeten beheerst worden en hier zijn wij om daarover te heersen. Je moet wel weten wat je ermee doet, want je mag ze niet verspillen. Dus er zijn altijd wel excuses te bedenken voor ingekropen valse broederen om onze vrijheid te verspieden en om ons alsnog dienstbaar te maken. Dat was Galaten 1 waar dat staat. Maar goed, daar wilde ik het niet met u over hebben. Waar ik het over wil hebben is inderdaad over de werkzaamheid, de kracht van dat woord dat ons brengt tot, en niet tot aan, maar tot in de zaligheid in elk opzicht uiteraard. Niet alleen, het brengt ons tot wedergeboorte. Want zoals gezegd en in tegenstelling tot dat wat velen schijnen te menen, dat is niet het einddoel, dat is het begin. En hopelijk ook is dat het begin van ons praktische leven als mens, als gelovige mens bedoel ik uiteraard, inderdaad hier op aarde. Ja, het is het leven van een kind Gods, nog in het vlees en hier op aarde. En ik prijs de Heer dat dat inderdaad zo is, omdat daardoor onze levens inderdaad enig praktisch nut en enige zin krijgen en dat het niet al ijdelheid is zoals de prediker zegt. We zijn wedergeboren tot een levende hoop, dat leven van Christus, dat nieuwe leven is in ons en wordt inderdaad gevoed. Dat is wat wij ook lezen bij Petrus. 1 Petrus 2 is dat, waar de apostel eerst in hoofdstuk 1 zegt, vers 23 nog, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Dat woord van God heet hier namelijk onvergankelijk zaad. Dat wil zeggen dat het woord Gods de verwekker is van dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen. Daar komt het uit voort. Begrijp je me goed? Dat betekent zelfs dat het niet voortkomt uit evangelisatie. Het komt voort uit het evangelie. Het komt niet voort uit het evangelisatiewerk dat evangelisten mensen dus doen, het komt voort uit het evangelie dat zij prediken. Als straks in het voorjaar de omgeving weer groen wordt enzovoort, en ineens op die zwarte akkers in de polder enzovoort ineens weer plantjes uit de grond komen, dan kun je wel zeggen dat heeft de zaaier gedaan, maar dat is onzin natuurlijk. Het is niet de kracht van de zaaier waardoor daar wat opkomt. Het is de kracht dat in het zaad zit. Dat wordt geactiveerd, dat weet ik wel, door water, door regen. Dat is inderdaad zo, door zonlicht, wat het maar is. Maar het komt daaruit voort. Krachtig zaad. En als zaad in goede aarde valt, komt het op. En als het niet in goede aarde valt, ja, dan komt het niet op. Of komt even op en valt dan weer om. Zoals de gelijkenis van de zaaier dat zegt, in Matteüs 13 bijvoorbeeld. Maar het is de kracht van dat zaad. En hier staat, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. De verantwoordelijkheid van de evangelist is gewoon dat hij het woord van God predikt. En het heeft niks te maken met de wijze waarop hij georganiseerd is. Het heeft ook weinig van doen met de technieken die hij hanteert. Het gaat erom dat hij het woord predikt, dat hij het evangelie predikt. Want het woord Gods, niet het woord van de evangelist. Maar het evangelie is kracht Gods tot zaligheid. En dus staat hier, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het levende en eeuwig blijvende woord van God. In dat woord van God zit het leven Gods. Sommigen doen daar ook graag mystiek over, want ze hebben het idee, het gaat over religie en dan moet het iets mystieks zijn. Maar het is gewoon zo dat in ieders woord zit ieders leven. Dat wil zeggen, als Jan veel praat, dan komt in zijn woorden zijn leven mee. Het wordt overgedragen, er gaat invloed van uit en dat is het dan. En als God spreekt, deelt hij zijn woord, maar daarmee zijn leven mee en draagt dat over. En als je bedenkt dat woord gesproken wordt met adem, en adem is iemands leven, en geest is zelfs hetzelfde woord bij gelegenheid, dan is het helemaal gemakkelijk te begrijpen. In elk geval, we zijn wedergeboren door onvergankelijk zaad, het levende woord Gods, het eeuwig blijvende woord van God, want waarheid is onveranderlijk, in tegenstelling tot wat de antichrist ons wil doen geloven. Dan wel de Maitreya, dan wel hoe ze allemaal maar heten. Is u dat wel eens opgevallen? Vroeger zeiden ze dan, ja, dat dachten die apostelen toen, dat dacht Paulus toen, dat dachten die profeten toen, maar wij weten nu wel beter. En de modernere variant, dat is een subtiele, zal ook wel weer een manager aan te pas gekomen zijn. De modernere variant is tegenwoordig in omloop, want men vindt dat men beter niet rigoureus iemand zijn Bijbel kan afnemen of een ander heilig boek. Dus je moet niet zeggen, dat dachten ze vroeger, maar ze waren abuis, wij weten nu wel beter. Want dan neem je ze een flink stuk cultuur, religie af. Dus de moderne variant is, dat was vroeger zo. Dat was waar voor de apostelen en profeten. Maar voor ons, wij leven 2000 jaar later minimaal, dus voor ons is dat nu anders. Men heeft de waarheid vloeiend gemaakt, om zo te zeggen. Die is veranderlijk, kan geboetseerd worden, is van plastic, waarom ook niet. Alles is plastic tegenwoordig. De waarheid is ook plastic, die wordt geformeerd. Mensenhandenwerk is dat eigenlijk, hè? En die is dus veranderlijk. Maar wat vroeger waar was, is nu niet meer waar. Het hele begrip waarheid heeft men op de helling gezet. En zo kun je toch blijven zeggen, de Bijbel is waar en het woord Gods is waar, maar de waarheid verandert. Hij verandert van vorm en inhoud in de loop der tijd. Daar moet je lang voor doorgeleerd hebben, broeder, om daar iets van te snappen. Maar goed, dat is de moderne lering. Maar de Bijbel zegt, nee, het is eeuwig. Het is onveranderlijk, het blijft ook altijd. Vers 25, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord, dat woord dat in der eeuwigheid blijft. Dit is het woord dat onder u verkondigd is. Leg dan af alle andere woord. Dat staat in 2 vers 1. Nou ja, er staat zo, leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Maar u wordt geacht te begrijpen dat het daar ook in de eerste plaats over woord gaat, maar dan woord van mensen. Ik ga het nou niet uitleggen, maar dat vlees waarover gesproken wordt in vers 24 is in werkelijkheid niet het menselijk, het stoffelijk lichaam, maar is in werkelijkheid de aanduiding voor woord van mensen. neem wat tijd om dat uit te leggen, dus ik doe het nou niet. Maar als er staat, alle vlees is als gras en gaat voorbij, betekent het feitelijk alle woord van de mens namelijk. Alle spreken van de mens is als gras, het gaat voorbij. Bazar, het komt uit Jesaja immers, Jesaja 40. En dat begrip woord daar is inderdaad bazar. Dat wil zeggen, wat mensen verkondigen staat tegenover wat de Heer verkondigt. Vlees is in de eerste plaats menselijk denken, menselijke filosofie. En het gaat voorbij. Zo legt men af alle kwaadheid, alle bedrog, dat is in ieder geval woord. En geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen, dat is ook woord, heb ik begrepen. Wat het nog meer is, weet ik niet. Een achterklapping, hè? Maar goed. Maar leg dat af. Jacobus zou zeggen, hou je mond, gewoon. Je kunt beter niet spreken, maar zwijgen. En dan, en als nieuwgeboren kinderkens, als je dat in de Statenvertaling leest, dan staat er in het Engels baby's. Prachtig. Nieuwgeboren kinderkens, baby's, zuigelingen. Als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begeerig naar de redelijke, dat is woord, reden. De reden betreffende. De logos, logica staat er. De logos betreffende, de redelijke, onvervalste melk. Als uitbeelding van het woord van God, althans de eerste beginselen van de woorden Gods, volgens Hebreeën 5 en 6. Zet zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve, let op door dezelve, opdat gij door die melk, dat woord Gods, moogt opwassen tot zaligheid. Dat had er nog bij moeten staan, dat laatste, tot zaligheid. In nieuwere vertalingen staat dat ook terecht. Opdat gij door hetzelfde moogt opwassen tot zaligheid. Nadat men al zalig is, namelijk is wedergeboren, zou men alsnog zalig worden, uiteraard. Ik bedoel, nadat men al een mens is, omdat men geboren is, zou men alsnog een mens worden. Door op te groeien, door groot te worden en ervaring op te doen, en door te vallen en weer op te staan en nog eens te vallen en opstaan, want het leven is net surfen, denk ik altijd. Je leert het nooit, maar duiken leer je wel onderweg. Hè? En dat is met een mens ook. Je leert nooit hoe het echt moet, maar vallen leer je wel. En opstaan weer, hè? Gewoon weer doorgaan. En zo is het met een kind van God ook, hoor. We zouden wat leren en opwassen zo tot zaligheid. En dat is wat Petrus in 2 Petrus 1 ook zei. Door die beloften Gods zouden wij der goddelijke natuur deelachtig worden in de praktijk van het leven. Men leest de rest van het hoofdstuk, dan zal blijken waar hij het over heeft. Niet opdat men zou wedergeboren worden, maar opdat inderdaad het leven van Christus in ons gestalte zou krijgen. Heet dat bij de apostel Paulus althans. In elk geval gaat het inderdaad slechts om het woord Gods dat gepredikt zal worden, en in zichzelf is het krachtig genoeg om te bewerken wat het bewerken moet. In elk geval, ik ga terug naar Romeinen, ik sla even om naar Romeinen hoofdstuk 10. Dat is ook een aardige, ook een die men vergeten is. Romeinen hoofdstuk 10, waar gesproken wordt over dat ook inderdaad de Joden tot geloof zouden komen. In elk geval als volk officieel in de toekomst, maar in het heden zouden zij net zo goed tot geloof komen, al is het dan enigen uit hen. Want zo staat het in hoofdstuk 11 vers 14. En men zegt dan, ja, maar met de Joden komt het wel goed, die komen wel tot geloof, dat regelt de Heer wel en al dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, dat is inderdaad waar, dat regelt hij wel, maar het werkt nog steeds precies hetzelfde. En dat is wat de apostel zegt, dat God rijk is over al degenen die hem aanroepen, omdat er geschreven staat, Romeinen 10 vers 11. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden, vers 12, want er is geen onderscheid nog van Jood, nog van Griek, want diezelfde, eenzelfde is Heer van allen, rijk zijnde over allen, Joden en heidenen, die hem aanroepen, want er staat, want in ieder die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. En dan komt hij heel systematisch binnen. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Kortom, de bedoeling is dat er mensen uitgezonden worden om het evangelie te prediken aan de Joden. En de heidenen. En Paulus' gebed uit vers 1 van dit hoofdstuk is de facto dus een gebed van de apostel of de Heer hem alsjeblieft wil zenden naar bij voorkeur de Joden, want daar heeft hij het over. Gebed tot hun zaligheid, zegt hij. Maar hoe zouden ze zalig worden zonder dat hun gepredikt wordt? En dus is de conclusie, vers 17, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. En niet primair uit de activiteit van individuele gelovigen en zeker niet uit de collectieve activiteit van de een of andere organisatie of zo. Weet u wat me nou te binnen schiet? Het zal een paar jaar geleden zijn, maar toen heeft een of andere evangelisatieorganisatie onderzoek gedaan naar hoe het komt dat mensen tot geloof komen. Waardoor? Het resultaat ervan was dat ver en ver uit het grootste deel van de gelovigen tot geloof is gekomen doordat iemand, gewoon een individu, een kennis, een vriend, een familielid, wie het maar was, een voorbijganger, hen het evangelie verteld heeft. Begrijp je me goed, ik heb niks tegen Billy Graham of iets dergelijks. Ik heb niks tegen massale evangelisatiecampagnes. Integendeel, ik heb altijd het idee, het is een efficiënte manier om het evangelie te prediken. Niettemin blijft het zo dat ondanks al die organisaties die zich daarmee bezighouden, ver en ver uit het grootste deel van de mensen tot geloof komt, gewoon omdat ze met iemand meegenomen worden of van iemand het evangelie horen. En dat is het dan. Wat is die de kracht van hoe een werk in elkaar steekt? Het is de kracht van het woord. Het is niet de manier waarop de zaaier het zaad gooit, over zijn linkerkant, over zijn rechterkant, naar voren, naar achteren of gewoon naar boven. Met zijn rechterhand, met zijn linkerhand, bovenhands, onderhands, forehand, backhand heb je ook nog. En dan kan je dat natuurlijk ook nog met een bedje doen, weet u wel, net als bij badminton, ja. Dan kun je dingen naar links en naar rechts slaan enzovoort. Het heeft er allemaal niets mee te maken. Nee, waar het over gaat is of het zaad goed is. En als het op een goede plek valt, en dat is meestal toeval, heb ik begrepen uit die gelijkenis. Als het op een goede plek valt, dan komt het op en anders niet. Simpel genoeg. Ik heb daar niet de minste problemen mee. Dat neemt onze verantwoordelijkheid uiteraard niet weg. Sterker nog, het geeft ons de verantwoordelijkheid om inderdaad over dat woord te spreken. Maar dat zeg ik niet vaak, zulke dingen, omdat ik stellig van overtuigd ben dat als dat woord echt in onze harten woont, dan kunnen wij het niet laten om te spreken. Dus waarom zou ik zeggen, u moet het doen? Je doet dat gewoon. Dat komt zo te pas. En niet omdat je een brief hebt meegekregen met een boodschap die je door moet geven, of een briefje van lees dat voor aan iedereen die je tegenkomt, maar het is gewoon omdat het woord deel uitmaakt van wie je zelf bent. Het is in je hart en als je dus met mensen praat, komt het mee. Soms kun je het inderdaad niet tegenhouden. Je kunt de hele verjaarsvisite naar de Filistijnen helpen. Ja, precies, ja. Mensen vragen dan, ja, je kan nergens over praten. Je kan overal over praten, alleen niet over de Heer. Maar ze zeggen dan, je kunt nergens over praten. Ze hebben gelijk, ja, kun je nergens over praten. Als je niet over de Heer kunt praten, is er niks om over te praten. Dat is ook zo. Maar goed, Romeinen 10 zegt dus, het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. Want het woord Gods is levend en krachtig. Maar dat is de uitdrukking uit Hebreeën hoofdstuk 4, waar het feitelijk over dezelfde dingen gaat. Namelijk, het woord Gods zou gepredikt worden en het zou met geloof gemengd worden, heet dat. En dan heeft het een uitwerking, dan komt het tot leven. Heel aardige uitspraak in dit verband is natuurlijk ook, want ik laat u zo wat schriftplaatsen zien, 2 Timotheus hoofdstuk 3, waar staat in vers 13, 2 Timotheus 3, vers 13, doch de boze mensen en bedriegers, dat zijn de bedriegers namelijk, zullen tot erger voortgaan, verledende en wordende verleid. De laatste dagen heb ik gezocht in de Bijbel naar het begrip leiding. Dit kwam niet voor in de Bijbel, behalve waterleiding. Maar er kwam geen leiding in voor. Behalve, dus serieus, er staat in de concordantie, in de trommel, er staat achter het woord leiding, zie, waterleiding. Dat komt niet voor. Serieus. Wat ik wel tegen ben gekomen is het werkwoord leiden. En voor zover wij geleid worden, worden wij geleid door een herder, dan wel door de Heilige Geest. Daar staat het over namelijk. Die leidt ons naar zo'n stelling, maar wie weet nog wat het is tegenwoordig. En die leidt ons in heel de waarheid, maar wie weet nog wat dat is. Dan weet u meteen waarom men niet meer weet wat het werk van de Heilige Geest is. Want die leidt ons tot zo'n stelling, maar men weet niet wat het is. En het leidt ons in de waarheid, maar men weet ook niet wat het is. En bovendien heeft men er geen belangstelling voor. Dus moet men de Heilige Geest een andere job geven. Dat heeft men dan ook gedaan. Men schrijft hem wat anders toe. Maar voor de rest kom ik wel tegen omleiding, verleiding en misleiding. Dat lijkt nog redelijk positief, heeft iemand mij verteld, maar dat bleek een rooms-katholiek te zijn. Verleiding, omleiding en listige omleiding heet het trouwens. Dat komen we ook regelmatig tegen langs de weg, staat er zo'n bord. Maar listige omleiding, des duivels. Je bent een half uur later thuis, maar je moet wel een kaart meenemen, want je verdwaalt ogenblikkelijk, hè? Nou goed. Verleidende en wordende verleid. Let op de volgorde. Boze mensen, bedriegers, zullen tot erger voortgaan. Zij beginnen te verleiden. En het resultaat is dat de verleiders zelf in de eerste plaats verleid worden. Leest u de zin nog maar een keer. De boze mensen, bedriegers, zullen tot erger voortgaan. Verleidende en wordende verleid. Zij zelf namelijk in de eerste plaats. Dat is ook een oud beginsel. U weet hoe dat is. Als je hardnekkig liegt, dan ben je zelf waarschijnlijk de eerste die het gelooft. Zo heet dat, hè? Liegen tot je het zelf gelooft. Dat is niet zo'n end, hoor. Dat werkt vrij snel. Dan maak je je eigen leugens tot je eigen waarheid, zogenaamd. En dat is dus wat gebeurt. Men verleidt zichzelf. Daarom staat er ook steeds dat u niemand verleidde enzovoorts. Maar men verleidt zichzelf in de eerste plaats. Maar tot ons wordt gezegd, en tot Timotheus in bijzonder, die doorgaat voor een kerkleider, maar dat is een woord dat in de Bijbel ook niet voorkomt natuurlijk. Vers 14. Maar blijft gij in hetgeen gij geleerd hebt en waarvan uw verzekering gedaan is. Hoe dan? Hij zou wat geleerd hebben en van het geleerde is hem verzekering gedaan. Hoe dan? Wel door de schriften uiteraard. Men zou dagelijks onderzoeken of deze dingen die verkondigd worden, of deze dingen al zo zijn, volgens de Bereërs, dan ben je een edele gelovige, staat er. In ieder geval edeler dan de Thessalonicenzen, staat er. Hè? De Bereërs, zij onderzochten dagelijks of deze dingen al zo zijn. Ik zeg altijd, zelf je Bijbel bestuderen is misschien moeilijk, maar je hebt wel de verantwoordelijkheid om wat je gepredikt wordt uit te zoeken of dat inderdaad klopt. Onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En hier staat waarvan uw verzekering gedaan is. Door het eeuwig blijvende woord van God uiteraard. Wetende van wie gij het geleerd hebt. Nou uiteindelijk uit de Bijbel zelf en dus van Gods wegen. En dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt. Dat is een groot voordeel naar het schijnt. Het is in de wereld zo bij de natuurlijke mens. Dat wat je het eerst leert, vroegst, dat blijft het beste hangen. Heeft ook de grootste uitwerking op iemands wezen en dus op zijn leven. En als er van jongs af wat verkeerds inkomt, krijg je het er bijna niet meer uit. Heeft Freud uitgevonden. En die houdt hele legers, is lang overleden, maar die houdt nog hele legers psychiaters daarmee in leven. Brengt je daarmee aan de kost. Dus wat met iemand mis is, zal het in de jeugd wel verkeerd gegaan zijn. En liefst in de kinderjaren die je vergeten bent, maar het had wel invloed. Ja, dat had ik ook wel kunnen bedenken. Dat is zo moeilijk niet. Maar los het probleem maar eens op. En daarom is het belangrijk dat van jongs af aan de goede dingen erin komen. Dat gij van kinds af, hoeveel zijn er niet die op latere leeftijd het evangelie horen en dan zeggen, hey, dat heb ik vroeger van mijn oma gehoord, of ik had een vriendje waar ik over de vloer kwam en daar vertelden ze dat enzovoorts. Zie, dat blijft erin. Dat gij van kinds af de heilige schriften geweten hebt, niet een cursus management hebt gevolgd, dan wel christelijk management, of hoe het maar heten mag. Maar dat gij van kinds af de heilige schriften gevolgd hebt, die u wijs kunnen maken, doen ze dat ook? Ja, voor zover men gelooft uiteraard, want het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En als men het in het hart laat planten, dan zou het onze zielen zalig maken, zegt Jacobus 1. Schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Door het geloof staat er ook achter. Als het geen geloof is, als het met geloof niet gemengd is, doet het de mens geen nut. Prachtige woorden vind ik dat uit Hebreeën 4. Schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Begrijp me goed, Timotheus was al lang wedergeboren. In die zin was hij al zalig. Want de zaligheid houdt alles in wat God beloofd heeft. Alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En voor een deel is dat resultaat van een levenswandel in dienst van de Heer uiteraard. En dat is wat Timotheus wordt voorgehouden. De heilige schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. Woorden van gelijke streken lezen elders in verband met de gelovigen in het algemeen. Hè? Kennis van het woord Gods zou men hebben. En daarmee kennis van de Heer. Door het geloof, het welk in Christus Jezus is. Want geloof in die schriften is in de praktijk geloof in Christus Jezus. En daarna komt een markante uitspraak van vers 16. Dat is een uitspraak die bijzonder bestemd is voor diegenen die zeggen, ja, maar bijbelstudie is alleen maar consumeren. Daarmee zeggen zij, maar ik lust het niet. Bijbelstudie is alleen maar eten, maar het voedsel verdraag ik niet, wil ik niet hebben. En als ze zeggen, bijbelstudie is alleen maar consumeren en dat is niet goed. Je moet ook praktisch wandelen, leven en werken, er moet wat gedaan worden. Enzovoorts. Dan moet je dit vers maar eens lezen. Er staat al de schrift, heel de schrift, is van God, niet een paar woorden eruit. Niet wat de apostel Paulus of iemand anders zegt over dit of dat. Maar heel de schrift is van God begeesterd. Daar staat dat woord. Het woord geest is in de vertaling weggebleven. Maar dat is wat er staat. Al de schrift is van God begeesterd en is nuttig tot lering. Tot wederlegging, niet wederlegging, wederlegging, opnieuw neerleggen namelijk. Dat is dus herhalen. Op school heette dat een repetitie. In de muziek trouwens ook. Nou, dat noemen ze een reprise. Maar het is een repetitie. Een bepaald thema wordt herhaald. Komt opnieuw voorbij. Dat is wat hier vertaald is met wederlegging. Reproof staat er dan in het Engels. En dat begrijpen wij Nederlanders meteen. Opnieuw bewijzen namelijk, van voor naar van. Al de schrift is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Dus, met andere woorden, want je kunt het korter zeggen, maar zonder al die nadrukken dus. En dan staat er gewoon, al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid. En daarmee in het recht Gods. Een variant op wet Gods. Ik heb het niet over de 10 geboden. Ik heb het gewoon over wat God ons meedeelt. Wat God ons leert in zijn woord. En heel de schrift is daartoe nuttig. En heeft dat ook een doel. Ja, en men zegt, ja, dat is alleen consumeren. Dat is interessant voor degenen die honger hebben naar kennis. Die is voor intellectuelen onder ons. Maar dat is studeerkamerwerk. Dat is niet praktisch genoeg. Maar kijk eens wat hier staat. Er staat, heel de schrift is nuttig tot onderwijzing in de rechtvaardigheid, met als doel, opdat de mens Gods, dat is noodzakelijk de wedergeboren mens, opdat de mens Gods volmaakt zij. In de zin van, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Ik weet niet welk woord voor volmaakt hier staat. Maar dat maakt ook weinig uit, want het wordt toegelicht hoe het bedoeld wordt. Namelijk, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Met andere woorden, zonder kennis van de schrift is men niet toegerust tot goed werk. Waarom heeft men behoefte aan al die cursussen, al die toestanden over laten we het werk Gods organiseren? Het bewijst in de praktijk, dat is gewoon een symptoom. Het bewijst dat men dat woord Gods, die schriften niet kent. Als men die zou kennen, dan is men volmaaktelijk toegerust. Dan is aan het andere geen behoefte. Wat moet je leren eigenlijk om het evangelie door te geven? Wat moet je leren om woorden van vertroosting, bemoediging, van onderwijzing aan je broeders en zusters door te geven eigenlijk? Je moet hooguit zelf wat levenservaring hebben. Je moet zelf een poosje gewandeld hebben met de Heer. Je moet de Heer hebben leren kennen. Ook in de praktijk van het leven, maar ook uit het woord. Dat maakt je inderdaad bekwaam om inderdaad lasten van anderen eventueel te dragen of te verlichten of wat het maar wezen mag. Moeilijker is hij niet. In elk geval hier staat dat als de mens Gods dan volmaaktelijk moet toegerust zijn tot alle, let op alle, alle goed werk, daarbuiten is niks. Er zijn geen goede werken die hier niet in besloten zijn. Mochten wij ze kunnen bedenken, dan zijn het geen goede werken, maar kwaaie werken. Boze werken. En u weet wat goede werken zijn, hoop ik. Goede werken zijn werken die werkelijk tot ere Gods zijn. Waardoor de naam des Heren, nou wel de Vader, verheerlijkt wordt. Ik zeg het altijd kort, je zoekt de term goede werk op in de Bijbel, in het Nieuwe Testament althans, en misschien nog wat synonieme uitdrukkingen daarvoor. En de eerste keer dat het voorkomt, is opdat men door de goede werken die men in u ziet, God verheerlijken mogen. En de laatste keer dat de term goede werken voorkomt, is opdat men daardoor de Vader verheerlijken zal. Dan weet je meteen wat goede werken zijn. Werken des geloofs. Zijn niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des werks. Werken des geloofs. En wat heb je daarvoor nodig? U weet al wat toegerust is. Is afgeleid van het zelfstandige naamwoord een rusting. Kennen wij alleen nog als wapenrusting. Omdat men in het leger traditioneel is. Een rusting is gewoon de verzameling gereedschap die je voor je werk nodig hebt. Dat is je rusting. Dat is wat de wegenwacht achterin dat karretje heeft. In het autootje of in het zijspan. Weet u wel? Dat is de rusting. Een verzameling gereedschap die specifiek noodzakelijk zijn voor de specifieke job. En als je soldaat en een krijgsknecht, dan heet het een wapenrusting. En iemand die toegerust is, die heeft dus zijn gereedschap op orde. Die beschikt over de juiste middelen. En dat kan letterlijk gereedschap zijn. Kan ook in geestelijke zin zo zijn. Iemand beschikt over de juiste vermogens en capaciteiten om te doen wat hij doen moet. Nou, wat een gelovige nodig heeft voor zijn job, dat wil zeggen voor het lopen van zijn loopbaan, dat ontvangt hij uit de schrift. Uit heel de schrift. En daaruit wordt de mens Gods volmaakt. Dat wil zeggen, hij wordt volmaaktelijk toegerust tot alle goed werk. En dat is het dan, meer heeft hij niet nodig. Althans niet voor het lopen van de loopbaan die hem van Gods wegen is voorgesteld. Als je daar buiten gaat lopen, heeft hij misschien nog andere dingen nodig. Maar het valt niet meer in de categorie goede werken, uiteraard. Hetzelfde lees je trouwens eigenlijk ook in Efeze hoofdstuk 4. Daar wordt gesproken over dat God heeft aan de gemeente gegeven, dan wel Christus heeft aan de gemeente gegeven. Vers 11, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Meer gaven des geestes worden hier niet genoemd. Daar is een goede reden voor. De apostel beperkt zich hier tot die gaven, namelijk die bedieningen, want dat is wat gaven zijn. Tot die gaven, die bedieningen die van doen hebben met de prediking van het woord Gods, uiteraard. En daarna gaat hij er verder op in. Ik bedoel, meer hoeft hij niet te noemen, want alle andere gaven zijn daaraan ondergeschikt. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is zo. Hij noemt alleen deze. En dan geeft hij het doel. Het is namelijk een werk tot volmaking der heiligen. Een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat volmaking heeft inderdaad de betekenis van volwassen worden. Maar als je het wat letterlijker neemt, de Griekse term ook, dan heeft het de betekenis weer van toerusten. Dat wil zeggen, voorzien van gereedschappen tot volmaking der heiligen. Een werk der bediening, een dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. En hier staat dus precies hetzelfde. De gelovige zou worden toegerust. Bovendien, volwassen worden heeft alles van doen met het verwerven van de gereedschappen die je in het leven nou eenmaal nodig hebt. Het verwerven van de vaardigheden. De geestelijke, misschien noemt hij het psychisch, dat mag ook voor mij vandaag, maar vooruit. Maar het verwerven van de geestelijke vaardigheden die men in het leven, en zeker in het specifiek eigen leven, nou eenmaal nodig heeft. En als men die heeft en men kan die gereedschappen hanteren, dan is men inderdaad volwassen. En tegen zodanige is de wet niet, staat er dan ook, en dan is men vrij. Want de bedoeling is dat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs. Let op, eenheid des geloofs kun je niet organiseren. Er is een organisatiestructuur voor nodig. Wat er voor nodig is, dat men datzelfde woord kent, uiteraard. Bij voorkeur, theorie en als ideaal, heel de schrift. En als u heel de schrift kent en gelooft, en ik ken heel de schrift en ik geloof het, dat is niet zo, maar ik geloof wel heel de schrift, maar ik ken hem niet. Niet helemaal. Altijd maar gedeeltelijk. Maar waar wij die schrift kennen en geloven, zijn wij één in het geloof. Er valt niks aan te regelen, uiteraard. Het is dat wat het woord Gods namelijk zo zelf tot stand brengt. En dat staat hier ook. Staat ook met andere woorden nog een keer. Verderop in vers 15. Maar de waarheid betrachtende. Betrachten is gewoon dragen in de praktijk. Maar de waarheid betrachtende, wij zouden de waarheid dragen, met ons meedragen, was de bedoeling. Dat hoort zo voor priesters. Maar de waarheid betrachtende in liefde alleszins, in elke zin, zouden opwassen, opgroeien in hem die het hoofd is, namelijk Christus. Uit welke, vers 16, uit welke het gehele lichaam, daar sla ik een stuk over, uit welke het gehele lichaam de wasdom, de groei des lichaams bekomt. Tot zijn zelfs opbouwing in de liefde. Dat lichaam is uiteraard niet een al of niet georganiseerde zogenaamde plaatselijke gemeente of iets dergelijks. Maar dat lichaam is dat lichaam van Christus. Dat herken je ook meteen trouwens, want dit lichaam heeft maar één hoofd. Dan moet het lichaam van Christus zijn. Zo kenmerkend voor andere lichamen, er lopen altijd een boel hoofden rond. Hè? Afdelingshoofden en zo. Weet je. Dan moet ik altijd meteen denken aan Medusa en aan met die slangenkoppen. Of aan de draak met 7 hoofden en 10 hoornen en hoe dat allemaal maar heten mag. Het kwaad wordt altijd afgebeeld met meerdere hoofden om aan te geven dat hij de leugen vertegenwoordigt. Dat is klassiek. Je kunt ook maar één kapitein op één schip hebben en het scheepje onder Jezus' hoede heeft maar één kapitein. Maar goed, het gaat erom dat tot ons doordringt dat inderdaad dat woord Gods deze uitwerking heeft uiteraard. Wij vinden trouwens nog een andere functie beschreven van dat woord. Nou, het is niet echt wat anders, maar het is wel een ander aspect. Dat is in Efeze 5 namelijk, waar staat vers 25, dat Christus de gemeente lief gehad heeft, in de zin van nog lief heeft overigens, en zichzelf voor haar, voor de gemeente heeft overgegeven. Let op, er staat gewoon dat hij een werk dus doet aan de gemeente. Niet aan zondaren, niet aan de wereld, dat is een heel ander ding. Hij heeft de gemeente, dat is niet de wereld, lief, en heeft zich voor de gemeente overgegeven in onze tegenwoordige tijd. Immers, waarin hij van Gods wegen gesteld is tot hoofd van dat lichaam, met welke is de gemeente. Dat was Efeze 1, de laatste verse. En wat doet hij dan voor die gemeente? Wat doet hij voor ons? Wel, vers 26, opdat hij haar heiligen zou. Of opdat hij haar heiligen zou. Gereinigd hebbende, dat wil zeggen haar gereinigd hebbende. Andere vertalingen geven inderdaad meer de tegenwoordige tijd, namelijk haar reinigende, want daar gaat het ook inderdaad om. Het gaat om wat de Heer nu doet, heiligen en reinigen, hetgeen in de praktijk hetzelfde is overigens. Heiligen is geestelijk, reinigen is meer lichamelijk, met een is een beeld van het ander. Een geestelijke reiniging heet nou eenmaal heiliging. Heiliging tot de dienst, daarom alles wat geheiligd werd tot de dienst, werd in de praktijk onder het oude verbond gereinigd, gewassen in water, soms in bloed, als beeld van het leven van Christus uiteraard. Maar er staat op dat hij haar heiligen zou, was de bedoeling, haar heiligen zou, en zou betekent was de bedoeling, is tevoren aangekondigd en is onderdeel van zijn plan, hij zou haar heiligen. Hij zou dat namelijk doen door het bad des waters, maar niet letterlijk, het is gewoon beeldspraak uiteraard. Hij zou dat doen door het bad des waters, namelijk door het woord. Het woord heeft namelijk een heiligende, een reinigende werking. Want dit woord Gods reinigt ons inderdaad. Het reinigt ons van een kwaad geweten in elk geval. Nee, er staat, we worden gereinigd van een kwaad geweten door het bloed van Christus enzovoorts. Van de hoge priester van het nieuwe verbond, zo staat het in Hebreeën. Maar je kunt ook zeggen, het gebeurt door het woord. Want hij reinigt, maar hij doet dat middels het woord. Daarom is water een beeld van het woord Gods. Hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord. Onze gewetens worden niet gereinigd buiten de Bijbel om. Dat wil zeggen, naarmate we de schrift leren kennen en daarmee het werk Gods en het werk van Christus leren kennen, naar die mate leren we hem kennen, die kennis reinigt ons. Verlost ons van allerlei onreinheid in ons hart, in ons geweten, het bewustzijn daarvan enzovoorts. Dat is ook niks bijzonders, want alle woord heeft een uitwerking op ons bewustzijn uiteraard. En dus hij reinigt ons door het bad des waters, door het woord, uitgebeeld in de voetwassing in Johannes 13, hè, waar de Heer de voeten van de discipelen wast. Hij reinigt ons. En anders hebben we de variant natuurlijk in 1 Johannes 1. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonde. Daar staat weliswaar geen water, zei ik toen tegen Johannes. En toen zei Johannes, ja joh, maar er is helemaal geen verschil tussen. Tussen water en bloed. Zomaar geen verschil tussen. Wat kwam er uit de zijde van de Heer Jezus nadat hij was overleden? Schreef hij dus water en bloed. Dus allebei een beeld van leven. En daarmee van het levende woord Gods. Dus hij reinigt ons met het bad des waters door het woord. Opdat hij en niet wij. Opdat hij haar zichzelf een heerlijk zou voorstellen. En u weet wat heel wat prediking erop gericht is, dat wij ons en daarmee onze plaatselijke gemeente in de eerste plaats, want die andere kent men in de praktijk alleen maar theoretisch, dat wil zeggen in de praktijk helemaal niet, dat wij onszelf zouden reinigen opdat wij onszelf heilig en rein en zonder vlek of rimpel aan de Heer zouden kunnen voorstellen. En de leer dat de gemeente de bruid is, wil daar nog wel een handje bij helpen. Maar de Bijbel zegt, nee, de Heer zelf zou ons heiligen en reinigen. Opdat hij die gemeente aan zich zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks. Maar dat zij zou zijn heilig, dat wil zeggen gewijd aan zijn dienst en daarmee onberispelijk. En dat is wat de Heer aan de gemeente doet, maar opnieuw, hij doet het door zijn woord. En daarna sla ik toch terug naar Johannes. Johannes 17 tot slot dan, begrijp je me goed, er zijn heel wat meer schriftplaatsen die dezezelfde dingen naar voren brengen. Maar ik neem nu nog Johannes 17, vers 14, midden in het zogenoemde hogepriestelijk gebed. Waar de Heer zegt, ik heb hun, die discipelen, de gelovigen dus, ik heb hun uw woord gegeven. Soms denk ik, het is jammer dat de Heer hen niet onderwezen heeft in bedrijfsmanagement en dat soort dingen meer. En bedrijfseconomie, wat er rechtstreeks mee te maken heeft enzovoorts. Hè. Hij heeft hen gewoon zijn woord gegeven. Waarom ook niet? Meer is niet nodig, lazen wij reeds. Ik heb hun uw woord gegeven en de wereld heeft ze gehaat. Ja, dat is logisch, want het woord is de waarheid en de wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Dat was Romeinen 1 vers 18, maar zover kwam het vandaag even niet dus. Hè. Maar ik heb hun uw woord gegeven en dus heeft de wereld ze gehaat, omdat zij dus daarom van de wereld niet zijn. En zodra je het woord van God hebt, hoor je niet meer bij de wereld. Gelijk als ik van de wereld niet ben en Johannes schrijft over hem dat hij het woord Gods is, hij is dus ook niet van de wereld. En dan zegt de Heer, ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. De boze. Later heeft men het vertaald met het boze. Want men gelooft liever niet in een persoonlijke duivel. Want als die bestaat, is hij degene die de wereld regeert. Maar hier is goed vertaald natuurlijk, hè? De boze. Is het verband ook duidelijk, want de wereld wordt geregeerd door de overste deze wereld en die wordt hier de boze genoemd. We verdwijnen weliswaar niet uit de wereld, maar we worden wel bewaard van de overste deze wereld. De boze, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. Die boze hebben wij het, hè? Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want de boze is de verzoeker, zei Jacobus nog eens even heel nadrukkelijk in Jacobus 1. Maar goed. Ik bid dat gij hen bewaart van de boze. Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs ik van de wereld niet ben, wordt hier herhaald. En nu, in plaats van dat er staat, bewaar hen voor de boze, staat er, heilig ze in uw waarheid. Wat hetzelfde is, maar nou aan de positieve kant. Bewaard worden voor het een, de macht van de duivel, en gesteld worden onder de macht, invloed, leiding van de Heilige Geest, dan wel van het woord Gods uiteraard. Hè? Namelijk heilig ze, want heiliging is afzondering van de wereld, maar uiteindelijk wijding aan de dienst aan de Heer, vanzelfsprekend. Dat is wat heiliging is. Heilig ze in uw waarheid. En wat in Efeze 5 heet, dat de Heer ons heiligt en reinigt, want het is hetzelfde, door zijn woord, wordt hier ook genoemd, namelijk heilig ze in uw waarheid. Dat is het woord Gods en dat staat er voor de zekerheid dus ook maar gewoon achter. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En men kan zich dan druk maken over het onreine, het onheilige gedrag van zoveel gelovigen. Men heeft daar allerlei therapieën voor bedacht. Filosofen, psychologen en hoe ze maar heten hebben zich daar allemaal mee bemoeid. En de laatste, meest materialistische variant die men bedacht heeft, is die van het management. Vroeger zeiden ze, je moet die gelovigen onder de wet brengen. Of ze zeiden, je moet ze een goede filosofie meegeven, je moet op ze inpraten en al dat soort dingen meer. Nu zeggen ze ijskoud, je moet ze organiseren, je moet ze een plaats geven in de organisatie op een of andere plek. En ze een verantwoordelijkheid geven enzovoort, dan leren ze het wel. Leren ze zich te gedragen. Nou, dat valt gewoon in de categorie, leg niemand haastelijk de handen op. Uit 1 Timotheus 6. Ik bedoel, dat is de laatste, maar de meest materialistische variant die je bedenken kunt. In overeenstemming met de oppervlakkigheid van onze moderne, zelfs christelijke samenleving. Waar het al lang niet meer gaat om iets in het hart, maar als mensen zich maar gedragen volgens de regels. Liever tegenwoordig dan maar niet de mosaïsche regels, maar de regels die we zelf hebben uitgedacht op basis waarvan de gemeente georganiseerd zou moeten worden. Dat is het ongeveer. En het zal u niet verbazen dat men voor dat doel de Bijbel gewoon aan de kant schuift. Nou ja, dat was natuurlijk al lang gebeurd, hè. En het gat wordt op deze manier opgevuld. Maar hier lees je hoe het werkelijk is. Heilig ze in uw waarheid. Een gelovige kan alleen geheiligd worden, gereinigd worden naar het geweten, alleen maar door het woord God. Ik heb het nog een keer nagevraagd aan Johannes. Die zei, weet je waardoor wij gereinigd of geheiligd worden? Door de hoop die we op hem hebben. Dan staat er, in ieder die deze hoop op hem heeft, reinigt zich. Nou kan een mens zichzelf niet reinigen, maar het moet duidelijk zijn wat het betekent. Wij worden door die hoop gereinigd en geheiligd. En die hoop is niet een toekomstverwachting die we zelf bedacht hebben, of een vertrouwen op iemand die we zelf hebben uitgevonden. Maar het is een hoop die gebaseerd is op de beloften Gods. De grootste en dierbare beloften, zei Petrus. Het woord Gods dus altijd. Dat vormt ons, dat verandert onze levens en dat is wat ons bekwaam maakt tot de dienst aan de Heer. En daardoor worden wij gevoegd in, ook in de praktijk, in het lichaam van Christus. En dat was weer Efeze 4, dat ik net heb weggeslagen, maar dat is wel waar het over gaat natuurlijk. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En daarna is toch makkelijk genoeg, want waarom zouden we om ons heen kijken om te zien welke gemeente wel bloeit en welke niet en welke groter wordt en welke kleiner, want het heeft er nauwelijks mee van doen. Hangt van de grondsoort af, denk ik altijd, en van het weer. Je zou de geschiedenis moeten bekijken, maar u weet, wij mensen leren daar nooit wat van. Wij kijken nooit verder terug dan ons geboortejaar. We zouden de geschiedenis, met name de geschiedenis van het christendom moeten zien. En dan zou je meteen moeten weten waar ik het over heb. Hebben we een organisatie nodig? Nou, dan worden we allemaal toch weer Rooms-Katholiek. Dat is perfect georganiseerd, mensen. Even door al. Daar heeft men weliswaar de Bijbel aan de kant gegooid, maar dat is nou precies wat ik zeg. Er is organisatie voor in de plaats gekomen. Toen heb ik het voor de zekerheid ook nog in de Rooms-Katholieke omgeving nagevraagd aan een ex-Jehova's getuige. Hij zei organisatie en weg was hij. Die mensen zijn allergisch voor de organisatie. Want daardoor zijn ze misleid geworden. Want daar staat de Heer buiten. Dat is buiten elke organisatie zo. Dat is een goede reden voor de Heer laat zich niet organiseren. Om de eenvoudige reden dat hij boven ons staat. Dus wij kunnen hem niet onder onze eigen organisatie brengen. Om dezelfde reden waarom wij ook niet de Heer onder de wet kunnen plaatsen. En dus zelf onder de wet kunnen gaan leven. Het zijn dingen die volstrekt, maar dan ook volstrekt fundamenteel onmogelijk zijn. Daarna kun je voor jezelf wel bedenken, maar ik had het toch liever anders. Zullen we het eens proberen? En dan zeg ik, ja, dat is het domste wat je kunt doen. Dat is proberen het wiel uit te vinden. Dat is allemaal al gebeurd. Dat heeft men in het verleden allemaal al bedacht. En men heeft bedacht, als we nou dat woord aan de kant gooien en onszelf ervoor in de plaats zetten, dan zullen wij uitmaken hoe dat moet met die gelovigen. En wat ze toen bouwden, waren kerkgebouwen en plaatselijke kerkgenootschappen, verbonden in één grote organisatie, maar het was hartstikke dood. Omdat er geen werking van de Heer kan zijn, die houdt er zich namelijk niet aan, die wordt daarmee buiten geworpen. De Heer die uitgebracht werd buiten de stad om gekruist te worden, is de Heer die gebracht werd buiten het systeem. Want onder het systeem bliefden zij niet. Dan vraagt u welk systeem? Dan zeg ik any. Welk systeem dan ook? Het maakt niet uit. De Heer is niet een systeem, de Heer is levend. En de mens is niet een systeem, een mens is levend en een gelovig al helemaal. Wat juist de Bijbelse geschiedenis ons illustreert, is dat opgelegde wetten aan de buitenkant alleen maar leiden tot een fiasco. Volgens de menselijke theorie zouden mensen beter van moeten worden, dat was er de bedoeling van. De mens denkt ook dat het zo werkt, de praktijk wijst uit dat het niet zo is. Maar dat het integendeel precies de andere kant op gaat. Dat je het leven uit de mens laat als je hem onder een wet brengt enzovoorts. Zo werkt het niet. Hoe het wel werkt, is dat we een voorbeeld nemen aan de Heer Jezus Christus, die wij alleen maar kennen uit de schriften. En dus wat overblijft, is dat aan ons, aan de mensen in het algemeen en aan de gelovigen in het bijzonder, het woord van God gepredikt zou worden. Want het woord Gods is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Namelijk, heel de schrift is nuttig tot onderwijzing, opdat de mens Gods volmaakt zij tot alle goed werk volmakelijk toegerust. En meer is er niet, meer kan er helemaal niet zijn zelfs maar. Kortom, het woord is levend en het leven van Christus komt in ons via dat woord. Hij werkt via dat woord en hij werkt zijn leven in ons. En als we ons dat bewust zijn, ik meen het serieus, als u en ik, ieder persoon zich bewust is dat Christus in ons, in uw, mijn hart, woning gemaakt heeft, dat we de Heilige Geest hebben ontvangen, of welke woorden u maar prefereert, dan laat u het wel uit uw hoofd om dat geheel te brengen in het kader of in de band van een of andere menselijke organisatie die dat dan wel even zal regelen. Wat een onzin. Het werkt andersom. God regelt wat in ons en door ons. En dan zegt men, zie je wel, dan moeten wij geestelijke leiders zijn. Dan zeg ik, nee, integendeel, ik moet dienstbaar zijn. Want diezelfde geest, diezelfde Christus is in elke gelovige. Wat je moet doen, als je ze dienen wilt, is het woord Gods voorhouden. En de Heer Jezus Christus prediken is meer specifiek in zijn tegenwoordige werk enzovoorts. Prediken wat de gemeente is en wat de zegeningen zijn die God voor ons bestemd heeft opdat we in vanzelfsprekend zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat in de kracht van weer diezelfde geest. Daar gaat het om. Dat beantwoordt aan de Bijbelse beschrijving van de gemeente. Namelijk allen broeders en één meester. We zullen de Heer danken. Wij zeggen u dank, trouwe hemelse Vader, dat wij mogen behoren tot dat organisme, tot die ene plant, tot het ene lichaam waaraan u ons hebt toegevoegd. We danken u dat we deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus, aan onze heiland zelf en daarmee aan zijn eeuwig leven, dat vervolgens in ons gestalte zou krijgen, in onze harten en zelfs in onze praktische levenswandel. We zeggen u dank dat we op die wijze als gelovigen ieder voor zich ook inderdaad mogen bijdragen aan die gemeente, samengevoegd worden tot één bouwwerk, één lichaam van Christus, één heilige tempel, één koninklijk priesterdom. We zeggen u daarom dank, Vader, dat u ons bekwaam gemaakt hebt om dienaren van uw nieuwe verbond te zijn. En dat we dat kunnen zijn en mogen zijn in de kracht die u ons verleend hebt. We danken u ook dat we mogen beseffen dat al deze dingen tot ons komen in de persoon van onze heiland die we hebben leren kennen uit die schriften, uit heel de schrift, het evangelie van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We willen u dankzeggen dat wij door het onderwijs daarin, doordat wij dat woord in onze harten laten planten, inderdaad veranderd worden. In ons wezen, in onze inwendige mens, in ons hart, dat wij gereinigd worden en dat we inderdaad onze plaats daardoor kunnen innemen in dat geheel waarvan u ons organen gemaakt hebt. We danken u voor dat lichaam dat u zelf van organen voorzien hebt, dat u ons gaven gegeven hebt, opdat wij onze levens zouden wijden aan dat werk dat u zich tot doel gesteld hebt in onze tegenwoordige bedeling. De verzameling en de opbouw van uw gemeente, zoals die in de toekomst in heerlijkheid zal geopenbaard worden met Christus. We danken u daarom ook voor die zalige hoop die het gevolg daarvan is. Dat we onze blik mogen richten op de toekomst en de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. En dat we over de plaatselijke en tijdelijke omstandigheden heen mogen uitzien naar de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. We zeggen u dank daarom dat u ons deze zalige hoop gegeven hebt. En dat we in een veranderende wereld, zoals een veranderend christendom, niettemin niet heen en weer hoeven bewogen te worden door allerlei wind der leer, maar integendeel standvastig zouden zijn en onwankelbaar en overvloedig in uw werk. Weest u dan ons nabij, met uw kracht, met het woord uwer genade, om Christus wil. Amen.